Verandering in smaak en geur is een veel voorkomend probleem bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Er is relatief weinig aandacht voor dit bijeffect van chemotherapie, terwijl gezonde, lekkere voeding erg belangrijk is voor het herstel van de ziekte en de behandeling. In de podcastserie Taste of Recovery zal dit probleem onder de loep worden genomen. In 5 afleveringen gaan zorgprofessionals, bedrijven en patiënten samen op zoek naar reuk- en smaakoplossingen. Hoe groot is dit probleem? En hoe kan je als oncologisch diëtist, behandelend arts of als patiënt zelf het beste omgaan met deze smaakstoornissen? Dit is de Taste of Recovery podcast.
Hallo allemaal, ik ben Emiel Samson.
En ik ben Maaike Simonsma.
Welkom terug bij de Taste of Recovery podcast. Vorige aflevering hebben wij het gehad over hoe het is om smaakverandering te ervaren als gevolg van chemotherapie. Om het probleem van smaakverandering te begrijpen, moeten wij ook de basis van geur- en smaakmechanismen begrijpen. Vandaag kijken we vanuit een heel ander invalshoek dan vorige week. We gaan het hebben over het mechanisme achter geur- en smaakperceptie en hoe bedrijven daarop inspelen.
En daarom is vandaag Chris Winkel bij ons te gast. Chris Winkel werkt bij Givaudan als manager Flavor Ingredients Research, als ik het goed uitspreek. Givaudan is een van de grootste flavor manufacturers in de wereld, dus hij heeft veel expertise op het gebied van geur- en smaakperceptie. Chris zal ons vandaag meer vertellen over hoe geur- en smaakperceptie werken. En dit is belangrijk om verandering en reuk en smaak beter te begrijpen. Dus welkom Chris, leuk dat je er bent.
Ja, hallo.
Voordat we over het onderwerp beginnen, eerst een beetje over jou Chris. Kun je ons iets meer vertellen over jezelf en je achtergrond?
Ja, dat kan ik natuurlijk. Ik ben momenteel 59 jaar oud. Ik heb in een grijs verleden scheikunde gestudeerd in Leiden. Heb daar ook mijn promotie gedaan en echt op een synthetisch onderwerp. Dus ik heb echt heel erg lang moleculen gemaakt. Na mijn promotie heb ik nog 2 jaar een postdoc gedaan in Duitsland, waar ik veel meer fysiologisch onderzoek gedaan heb. Dus de moleculen die ik tijdens mijn promotie gemaakt heb, heb ik toen gekeken hoe die in de bijnier van konijnen werkte, dus wat ze daar deden. Dus dat was op zich best wel een beetje medisch. Maar daarna ben ik teruggegaan naar Nederland en ben ik bij Unilever gaan werken. Dus en echt bij de voedingsresearch van Unilever. Dus daar heb ik bijvoorbeeld gewerkt aan vetvervangers. En ik heb gewerkt aan de kleur van thee. Liptonize had vroeger helemaal geen mooie kleur en nu wel. En wij hebben toen onderzocht wat de kleurmoleculen in thee zijn. Dus dat is op zich heel erg leuk. En daarna ben ik naar Quest gegaan. Dat is een geur- en smaakstoffenbedrijf van Unilever. Maar Unilever heeft dat toen verkocht en uiteindelijk is Quest gekocht door Givaudan. Dus nu behoren wij tot het grote Givaudan concern. En ik heb eigenlijk alle tijd dat ik hier in Naarden werk echt aan de basis gewerkt van hoe we geur- en smaakmoleculen, hoe we nieuwe geur- en smaakmoleculen kunnen ontwikkelen. Dus dan moet je inderdaad aan de ene kant weten hoe zien die moleculen eruit, maar aan de andere kant moet je goed begrijpen hoe geur en smaak werken. Omdat we dan de beste kans hebben dat de nieuwe moleculen die wij maken goed aansluiten bij wat mensen lekker vinden.
Ja, oké, interessant. Ja. Heel veel mensen die hebben dus nog nooit gehoord van een flavor manufacturer of een manager flavor ingredient research. Mm-hmm. Wat is precies jouw rol binnen de organisatie?
Ja, wat doe je dan precies?
Ja, ik ben echt bezig met na te denken over hoe we nieuwe moleculen moeten gaan maken, die we dan vervolgens in een flavor stoppen. Dus een flavor is altijd een mengsel van een heleboel moleculen.
Ja.
Dus als jij aan koffie ruikt, dan ruik je meer dan 1000 verschillende moleculen. En wij willen natuurlijk als flavorbedrijf kijken of we een koffiearoma zo eenvoudig mogelijk kunnen maken, maar dat hij nog wel net zo goed ruikt. Dus wij willen graag weten dat als je een koffiearoma hebt, wat nou de essentiële moleculen zijn die in dat mengsel van 1000 moleculen echt voor de koffiegeur zorgen.
Yeah.
En als we dat dan weten, dan kunnen we gaan bedenken van, kunnen we daar bijvoorbeeld nieuwe moleculen bij bedenken die nog sterker naar koffie ruiken? Of zouden we kunnen bedenken dat er moleculen zijn die stabieler zijn? Want als je nu koffie laat staan, dan is het binnen de kortste keren smaakt het oud.
Mm-hmm. Yeah.
Dat komt omdat moleculen die oorspronkelijk in de koffiegeur zijn, kapot gaan. En ja, als we dat dus zouden kunnen voorkomen, dan zou dus koffie veel langer naar verse koffie ruiken.
Ja.
Dus ja, op die manier zijn we zoeken naar van hoe kunnen we als chemicus kijken naar hoe we de beste smaakjes en geurtjes kunnen maken. Dus zo goedkoop mogelijk, zo goed mogelijk, zo stabiel mogelijk, zo veilig mogelijk.
Ja.
Want heel veel stoffen zijn giftig, dus dan zoeken we weer naar stofjes die minder giftig zijn, maar wel hetzelfde geurprofiel hebben. Dus zo zijn we steeds op zoek naar van, ja, hoe kunnen we onze flavoristen helpen? Dus dat zijn de mensen met de goede neus en tong. Hoe kunnen we hen helpen om nog steeds betere flavors te maken?
Ja, en dan het uiterlijke doel is dan om deze in producten te verwerken, in voedingsmiddelen.
Ja. Dus wij denken echt vaak in eenvoudige, dus eenduidige moleculen. Dus zeg maar een molecuul. Maar een flavorist denkt altijd in een smaak. Dus die denkt in koffie of die denkt in gekookte kip of in gebakken kip.
Ja, daar zou ik op in willen inhaken. Want ik ben zelf een keer met mijn studie bij Givaudan in Naarden geweest.
Ja.
En ik heb gezien dat jullie daar een soort geurbank. Dat zijn echt allemaal koelkasten met wel niet duizenden verschillende geur- en smaakstoffen.
Ja.
En die flavoristen die combineren deze stoffen in opdracht tot een nieuwe geur.
Ja.
Zit er een bepaald recept of logica achter? Of is het vooral gokwerk en intuïtie, dat combineren van geuren?
Nou, het is absoluut zo dat het helpt als je al langer, zeg maar, werkt. Dus het is zeker vakmanschap wat je een betere flavorist maakt. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel regels die iedere flavorist kent. Maar het blijft voor een deel ook gokwerk. En dat komt omdat we, zeg maar, de mens heeft ongeveer 350 verschillende geurreceptoren. En die hebben een bepaalde affiniteit met geurmoleculen. Maar die zijn niet heel selectief. Dus gemiddeld zeggen we dat elke geurreceptor affiniteit heeft voor ongeveer 10 verschillende moleculen. En als je dan weet dat Givaudan, maar dat elk flavorbedrijf iets van 10.000 verschillende geurmoleculen, geur- en smaakmoleculen tot zijn beschikking heeft. En we 350 geurreceptoren hebben. En elke geurreceptor 10 moleculen meet. Dan kan je je voorstellen dat die complexiteit is totaal onmogelijk te bevatten.
Yeah.
Alleen je hersenen die weten dat tot een geur, dus tot een banaan of tot een koffie samen te voegen. Maar puur rationeel, zeker een aroma maken, dat kunnen we nog steeds niet.
Dus je weet nooit precies hoe het uiteindelijk werkt bij personen,
nee.
Of hoe het binnenkomt.
Nee.
Nou, in deze aflevering proberen we de perceptie van geur en smaak wat beter te begrijpen. En jij bent een expert op dit gebied. Kun je ons misschien nog iets meer vertellen over hoe smaak en geur werken en welke mechanismes daarbij betrokken zijn?
Ja, dat kan ik zeker. Dus over geur heb ik dat al een beetje gezegd. Van, zeg maar, in je neus, zowel in je linker als je rechter neusgat, zitten een paar vierkante centimeter neusepiteel, noemen we dat. En daar zitten, zeg maar, de geurreceptoren, die zitten daar. En daar zit altijd nog, zeg maar, een snot, een slijmlaag tussen. Dus elk geurmolecuul moet eerst door die slijmlaag heen diffunderen voordat hij bij de geurreceptor aankomt. Dat verklaart ook waarom je sommige stofjes beter ruikt dan andere. Want afhankelijk van hoe goed ze daar doorheen bewegen, kun je al minder of beter ruiken. Vervolgens hebben die geurreceptoren zelf dus ook een bepaalde affiniteit. En wat er daarna gebeurt, is dat de geurreceptoren die geven een signaal door aan cilia. Dat zijn dan weer de vervolgcellen. En de cilia geven het vervolgens door aan je olfactory bulb.
Een gebied in de hersenen.
Ja, komen alle geursignalen komen daar samen. En die zijn natuurlijk weer verbonden met andere delen van je hersenen. En daardoor, daar ontstaat uiteindelijk het verschil tussen koffie en kip. Dus dat zit niet direct in je olfactory bulb, maar dat zit zeg maar in de waarneming die daarna nog door je hersenen heen gaat.
Ja, duidelijk.
Ja, geur is een hele oude, is een heel oud zintuig. Dus natuurlijk ook bacteriën die hadden, ja, dat kan je natuurlijk geen neus noemen, maar bacteriën hadden al een mechanisme om geur, om moleculen waar te nemen, zodat ze wisten van dit is niet goed voor me, laat ik de andere kant op gaan. Of dit is wel goed voor me, laat ik wel die kant op gaan waar ik zeg maar ruik. Dus daarom is geur heel sterk gekoppeld aan emotie. Dus emotie is natuurlijk ook een super oud zintuig. Of het is ervaring in je hersenen. Het is natuurlijk geen zintuig, maar ervaring. En daardoor kun je dus bij geur heel erg sterk emoties hebben. Omdat het zit heel dicht bij elkaar in de evolutie, in het evolutieproces.
Ja, nee, duidelijk.
Ja, en hoe hangen smaak en geur precies samen? Ik weet bijvoorbeeld dat in het Engels de term flavor bestaat. En dat is dus dat beschrijft de koppeling tussen geur en smaak, omdat flavor de gecombineerde ervaring van smaak en geur is. Ja. Kun je het verband wat meer uitleggen?
Nou, kijk, in zoverre is er geen verband. In die zin dat je neus zorgt voor geur en je mond zorgt voor smaak. En ze worden ook door twee verschillende delen van je hersenen wordt de primaire perceptie waargenomen.
Okay.
Maar verderop in je hersenen ontstaat natuurlijk een heel duidelijke samenwerking. En ja, iedereen weet dat. En als je verkouden bent, dan proef je minder, zeg je. Maar uiteindelijk ruik je natuurlijk alleen maar minder. Want ja, je neus is verstopt en daardoor proef je alleen nog maar. En ja, met proeven hebben we maar 5 smaken, 5 basissmaken. Dus dan ruik je zuur, zout, bitter. Proef je zuur, zout, bitter, maar je proeft niet meer of dat nou appelsap, sinaasappelsap of thee is, puur qua geur.
Ja.
Dus de geur helpt eigenlijk om de smaak beter te proeven.
Ja, dat is echt heel mooi gezegd. Ja.
Nou, zoals je net zei, er zijn 5 smaken. Sommige mensen vergeten umami en denken dat het er 4 zijn.
Ja.
Maar ja, en zoals ik bij die rijen koelkast heb gezien, zijn dat wel honderden, als niet duizenden geurstoffen die jullie daar hebben. Heb je enig idee hoeveel geuren de mens zou kunnen waarnemen?
Ja, er zijn artikelen die spreken van zeg maar miljarden, triljarden, biljoenen. Maar uiteindelijk is het enige antwoord oneindig.
Ja.
Want je hebt, ja, wat ik in het begin al zei, je hebt dus 350 verschillende geurreceptoren. En ja, daarmee kun je gewoon een oneindig aantal combinaties maken.
Ja.
Ja, je kunt elk getal kiezen wat je wil, maar uiteindelijk is het oneindig.
Uiteindelijk is het toch zoveel dat het getal niet meer uitmaakt.
Precies.
Ja.
Duidelijk. Nou, het gaat in deze podcastreeks ook over smaak en reuk veranderen bij patiënten voornamelijk. Wat denk jij dat een grotere consequentie heeft voor de, zeg maar, flavorervaring van geur- en smaakverlies? In andere woorden, wat maakt een grotere contributie aan flavor? Heb je daar enig idee van? Of zou je dat niet kunnen zeggen?
Ik weet niet of ik je vraag helemaal goed begrijp, maar kijk, geur is veel belangrijker dan smaak voor de specifieke karakterisering van wat je proeft. Maar als je alleen maar zou ruiken, dat zou ook, ja, dat zou echt helemaal niet fijn zijn. Want ja, niet alleen de smaak, maar ook het mondgevoel zijn super belangrijk in de totale beleving van voedsel. He, dus als jij, ja, je proeft dat meteen. Als jij zeg maar goedkope chocola of echte chocola proeft, dan scheelt dat een beetje in de vetzuursamenstelling van dat product. En dat maakt het smeuiger of juist minder smeuig. En dat proef je meteen.
Ja.
Ja.
Dus je kunt niet echt zeggen, denk ik, dat de een essentieel belangrijker is dan de ander.
Ja. Het gaat om de combinatie.
Ja, ze hebben allemaal een rol te spelen. En inderdaad, gezonde mensen die alles kunnen, moeten dol en dolgelukkig zijn dat ze dat inderdaad allemaal tegelijk kunnen.
Ja. Nee, duidelijk. Nou zijn wij erachter gekomen in het project dat verandering in smaak en geur erg verschillen per persoon. Daar komen we in andere afleveringen ook nog op terug. Sommige patiënten krijgen last van de metallische smaak. Anderen verliezen hun smaak of ervaren geuren juist heel heftig. En deze veranderingen zijn dus heel persoonlijk. En dat geldt ook voor smaak en flavor in het algemeen. Waarom is dit het geval? Waarom zijn smaak en geur zulke persoonlijke ervaringen?
Nou, we weten bij smaak hebben we het idee dat iedereen redelijk dezelfde receptoren heeft. Mm-hmm. Maar is het wel zo dat de ene veel meer of veel minder smaakpapillen heeft?
Ja. Ja.
Dus bij smaak is het meer de intensiteit, de frequentie van voorkomen van dingen. En bij geur, je hebt op je genoom zitten ongeveer 1000 genen voor geurreceptoren. En bij de mens komen er ongeveer 350 van die geurreceptoren tot expressie. Maar dat is niet bij iedereen hetzelfde. Dus als bij mij nummer 1, 7 en 9 tot expressie komen, dan zou dat bij een van jullie nummer 2, 8 en 11 kunnen zijn. En we hebben natuurlijk allebei geleerd dan dat we aardbeigeur als aardbei omschrijven. Maar de fysieke waarneming van aardbeimoleculen in onze neus is dus bij allebei heel erg anders. Dus daardoor zal ook een geurverandering een heel ander effect op de ene persoon kunnen hebben dan op de andere.
Ja.
Ja. Denk je dat er verder ook misschien evolutionaire ontwikkelingen zijn geweest, waardoor mensen uit verschillende culturen misschien een andere smaakperceptie hebben?
Dat is absoluut waar. Er zijn gemiddeld, ruiken Chinezen net een beetje anders dan Caucasische mensen. Maar dat verschil is niet erg groot. Wat veel, veel, veel belangrijker is, is weer de opvoeding of hoe je hebt leren eten. Een Chinees heeft geleerd dat andere dingen lekker zijn dan een Nederlander.
Yeah. Yeah.
En dus van een huis uit heeft hij of zij geleerd dat wat lekker is. Dus als je dan naar een andere cultuur gaat en daar ander voedsel krijgt, dan moet je daaraan wennen.
Yeah.
Maar als je er maar lang genoeg blijft, dan vind je natuurlijk dat ook lekker. En bijvoorbeeld bij umami. Dat is typisch zo'n smaak waarvan mensen denken dat uit dat is door Japanners uitgevonden dat die smaak bestaat. Mm-hmm. Dus hebben ze ook het idee dat Japanners gevoeliger zijn voor die smaak. Maar daar hebben ze echt onderzoek naar gedaan. En een Nederlander is net zo gevoelig voor glutamaatsmaak, voor umami smaak als Japanners.
Ja, duidelijk. Dus het gaat vooral om gewenning aan geuren en smaken.
Ja.
Ja. Nou, behalve smaak en geur heb je natuurlijk ook textuur van het eten, wat heel belangrijk is. Je noemde het daarnet al. Patiënten die hebben vaak last van verminderde speekselaanmaak en soms ook zelfs wondjes in de mond. Ja. In de sensorische wetenschap wordt dit gekoppeld aan de term mondgevoel. Wat is dat precies en hoe beïnvloedt het onze smaakperceptie?
Ja, de echte basis van het moleculair fysiologisch begrijpen van hoe mondgevoel precies werkt, dat weten we niet. We hebben het gevoel dat het komt puur door verschil in een natuurkundig verschil. Dus als jij een vloeibaar vet in je mond stopt, dan voelt dat anders dan een hard vet. Er zijn ook moleculen die op een dusdanig lage concentratie een effect hebben op het mondgevoel, dat eigenlijk niet echt matcht met dat het een fysisch verschil is. Dus we vermoeden heel sterk dat het vooral met tastzin te maken heeft. Maar het zou mij zeker ook niet verbazen als er toch nog speciale receptoren zijn die helpen bij het goed waarnemen van mondgevoel.
Ja, dus dat is eigenlijk nog een beetje een mysterie van de smaak.
Ja.
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 En je noemde net al tastzin. Er wordt altijd gezegd, je eet eerst met je ogen. Dus er is ook een verband tussen smaak en zicht. Gaat smaak ook gepaard met andere zintuigen, zoals gehoor, aanraking, temperatuur, perceptie?
Ja. Ja, jullie weten dat waarschijnlijk wel. In Amsterdam is een restaurant, en nu zijn ze natuurlijk allemaal dicht, maar in Amsterdam is een hotel, een restaurant waar je in het donker eet.
Ja. Yeah.
Dus daar zie je dus niet wat je eet. En dat is een totaal maffe belevenis. Als jij paarse spaghetti zou zien, dan zou dat minder aantrekkelijk lijken dan als je spaghetti van gewone kleur ziet. Dus al dat soort dingen speelt zeker een rol. En bij geluid is dat hetzelfde. Kijk, als jij op een verse chips koud, dan hoor je gewoon dat die vers is. Dus al je zintuigen spelen een rol als je eet.
En behalve dat er veel verschillen zijn in smaakbeleving, we hebben het er net al over gehad dat eigenlijk smaak en geur heel persoonlijk zijn. Smaakperceptie kan dus ook door externe factoren beïnvloed worden. Dat is het geval dus ook bij veel patiënten die chemotherapie ontvangen voor de behandeling van kanker. Wist jij als geur- en smaakexpert, voordat wij in contact kwamen, al af van het feit dat patiënten na behandeling van chemotherapie last krijgen van verandering smaak en geur? Of was dit nieuw voor jou?
Nee, we hebben als vaker inderdaad dat we, en dat kwam dan vaak vanuit ziekenhuizen, de vraag van, we zien dit, we nemen dit waar. Zouden jullie ons daarbij kunnen helpen? Maar eigenlijk is het nooit echt tot een echte samenwerking gekomen. En we hebben het ook, mensen die aan een heel streng dieet zitten of zo. Die kunnen natuurlijk soms ook heel erg weinig eten. En daar zijn dan diëten voor en die zijn zo ontzettend smerig. dat je inderdaad ook daar hebben we al wel eens dan verzoeken gekregen van, kan je dat nou niet wat lekkerder laten smaken? Maar dat vinden wij het moeilijk om daar aan te werken omdat het niet mainstream is. En aan de andere kant is het ook echt heel moeilijk om dat heel veel beter te maken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus het contact met de medische wereld is er wel, maar het is niet verder gekomen tot een echte samenwerking.
Nee.
Als expert op het gebied van smaak- en geuringrediënten en de mechanismes die daarbij betrokken zijn, je hebt hier veel kennis over, zijn er misschien bepaalde inzichten waarvan jij denkt dat die belangrijk zijn om te delen met mensen die last hebben van een smaakstoornis?
Poeh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk toch dat inderdaad het belangrijkste is om er echt waarde aan te geven. Ik heb niet echt een technische oplossing die ik kan bedenken. Maar het blijft natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk om het eten op zijn waarde steeds op waarde in te schatten hoe belangrijk dat is. En dus daarmee ervoor te zorgen dat je er aandacht en tijd aan besteedt.
Ja.
Maar het is vanuit ons heel, of vanuit de wetenschap, zeker ook heel moeilijk om te zeggen, als je nou dat doet, dan, dan gaat het beter. Kijk, dingen als smaakversterking, dus meer zout, meer MSG, dat helpt wel bij de versterking van smaak. Maar als je dat niet proeft, dan kan je natuurlijk nog zoveel zout gaan eten. Dan helpt het niet.
Nee. Dat is ook een beetje de conclusie dat wij hebben getrokken inderdaad. Er zijn misschien nog geen technische oplossingen, maar als mensen meer benieuwd zouden zijn en meer bezig gaan met hoe smaak voor hun werkt, dan zouden ze al veel verder kunnen komen en er veel meer van kunnen genieten.
Ja, en ook het bespreekbaar maken is daarbij heel belangrijk eigenlijk.
Inderdaad. En voor onderzoekers is het inderdaad heel moeilijk om te begrijpen hoe de smaakverandering precies werkt en of het mogelijk is om dit te behandelen. Waarom denk je dat dit zo moeilijk is om deze mechanismen te begrijpen? Heeft dat te maken met de receptoren die erbij betrokken zijn, denk je?
Nou, ook daarbij is, ik heb het al een beetje verteld, geurbegrijpen is heel erg moeilijk omdat er zo ontzettend veel combinaties zijn. Dus dat rationeel voorspellen is heel erg moeilijk. En bij smaak, daar begrijpen we nog niet alles. We weten heel goed hoe bitter, zoet en umami werken. Daar begrijpen we precies hoe dat de smaakmoleculen op de smaakreceptoren gaan zitten. Maar bij zuur en bij zout weten we dat veel minder. Zuur begrijpen we een beetje, maar bijvoorbeeld zout, dus keukenzout, hoe wij als mensen keukenzout waarnemen, hebben we geen... We begrijpen daar helemaal niks van.
Oh ja,
dat is wel dat grappig.
Dat is typisch zoiets waar ik dagenlang mee bezig kan zijn om te proberen te begrijpen hoe dat werkt. Maar we snappen het gewoon niet. De oplossing daarvoor vinden is dus ontzettend moeilijk. Want wij zijn niet de enigen die daarover nadenken. Er zijn ook verschillende academische groepen die erover nadenken. Maar ja, eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar zijn we alleen maar minder gaan weten. Simpelweg omdat alles wat men geprobeerd heeft leidde tot geen resultaat.
Oh ja. Dus eigenlijk doordat we smaak nog niet helemaal begrijpen, is het helemaal moeilijk om die smaakverandering goed te begrijpen.
Ja. Ja.
Oké, okay, ja. Duidelijk.
Nou, we naderen nu het einde van de podcast. We eindigen de aflevering altijd met een kettingvraag. In de vorige aflevering hadden we een gesprek met Robert Green. Die hebben we gevraagd om een vraag voor jou te formuleren. De vraag die hij aan jou stelde is het volgende. Welke stappen kunnen we zetten om samenwerking tussen diverse stakeholders te stimuleren, zodat we sneller tot een oplossing kunnen komen voor de patiënten?
Ja, daar hebben we natuurlijk inderdaad al een beetje over gehad. Ik denk dat tussen patiënten en de medische wereld is de samenwerking natuurlijk goed, want die zijn in die zin, om het maar zo te zeggen, van elkaar afhankelijk. Maar ik denk ook dat de flavorindustrie best zou kunnen helpen als ze zich zouden realiseren dat dit gewoon zo'n probleem is. Ik zei het al een beetje eerder van wij werken in principe voor de massa. Wij maken voor normale mensen, hoewel die ook niet bestaan, maken wij geuren en smaken. Maar het zou natuurlijk gewoon heel goed zijn als wij ook vanuit ons, ja, noem het maar, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel zouden zeggen van hey, laten we nou toch eens gewoon daar eens wat meer aandacht aan besteden. Want technische kennis hebben we natuurlijk een heleboel.
Ja. Dus eigenlijk zou het gewoon goed zijn om die samenwerking meer aan te gaan.
Ja, ja en inderdaad ons dan aan te spreken op van hey, jullie dienen hier een algemeen belang mee. Want daar zijn wij natuurlijk, daar zijn wij wel gevoelig voor.
Ja, nou dat lijkt me wel een mooi doel om in de toekomst aan te werken.
Ja.
Nou wil ik ook nog aan jou vragen om een kettingvraag te stellen. In de volgende aflevering zullen wij Irene Eijpma spreken, die in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen en later het Prinses Maxima Kinderziekenhuis onderzoek doet naar smaakverandering bij behandeling van kanker. Zij zal ons meer vertellen over het onderzoek dat hierover gedaan wordt. Heb jij misschien een vraag voor Irene Eijpma?
Ja, ik heb er ook één bedacht. En natuurlijk weet ik niet of zij daar een antwoord op heeft. Ik weet ook niet of de wetenschap daar al echt een antwoord op heeft. Maar mijn vraag is, geur- en smaakcellen, die worden regelmatig vernieuwd. Zeg maar een geurcel ongeveer tussen elke 1 à 2 maanden. En een smaakcel zelfs elke 10 dagen.
Mm-hmm.
Maar zou smaakverlies bij kankerpatiënten kunnen komen doordat deze verversing, deze vernieuwing, niet meer of niet zo snel gebeurt?
Ja.
De achterliggende reden daaraan is nog van, want bij kanker heb je natuurlijk ja, dat de celdeling niet normaal gebeurt. En het vernieuwen van smaakcellen is natuurlijk ook een vermeerdering, een vernieuwing van cellen.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, misschien is daar wel een verband.
Ja, nee, dat vind ik een hele goede hypothese van jou en dus ook een goede vraag. Nou, daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering. Chris, van harte bedankt voor je bijdrage aan de podcast. Het was een leerzame aflevering.
Graag gedaan.
Ja, ik vond het ook een hele leuke aflevering. Heel leerzaam weer. Om even terug te blikken, wat hebben we deze aflevering nou geleerd?
Smaak en geur zijn heel persoonlijk, net als smaakverandering. En ondanks dat er heel veel onderzoek wordt gedaan, is het nog niet alles helemaal bekend. En omdat er gaten zijn in onze kennis over smaak- en geurperceptie, is het ook moeilijk om veranderingen in smaak- en geurperceptie te begrijpen.
Ja, maar we hebben ook gehoord dat er dus veel expertise is in de wereld van de flavorindustrie. En misschien moeten zij iets meer de verantwoordelijkheid nemen en kunnen in de toekomst ook samenwerkingen aangegaan worden tussen de medische wereld en de levensmiddelenindustrie, om zo toch te kijken of patiënten beter geholpen kunnen worden.
Ja, precies. In de volgende aflevering is Irene Eijpma bij ons te gast. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar geur- en smaakverandering en is deskundige op het gebied van smaakproblemen bij kankerpatiënten. Op dit moment werkt zij aan een smaakonderzoek bij kinderen in het Prinses Maxima Kinderziekenhuis.
Ja, hoe wordt dit onderzoek eigenlijk gedaan? En wat hebben haar onderzoeken tot nu toe uitgewezen? Dit hoor je in de volgende aflevering. Ik ben heel benieuwd.
Ik ook.
Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het honorsprogramma van Wageningen University en Research.